Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, te beginnen bij vers 12 tot en met 23. Romeinen 6 vanaf vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, opdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet dat, wien gij uzelf stelt tot dienstknechten, ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt? Of der zonde tot de dood? Of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing, laten wij samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is de eerste prioriteit die u ons geleerd hebt, Heere Jezus. Om de naam van God te heiligen, te verheerlijken, te prijzen. In onze woorden, in onze daden, in onze levenshouding. Heere, wij bidden van u om die genade. Want hoe zullen wij, kleine, nietige, zondige mensen, u verheerlijken, als ons hart niet vernieuwd is? En als we niet daadwerkelijk onder de invloed van u, o Heilige Geest, worden aangedreven om te leven voor u en om goede werken te doen? Niet om te verdienen, maar om te dienen. Als vrucht van uw genade. Als wij bij dat onderwerp mogen stilstaan vanavond, Heren, we hebben nodig het onderwijs van u, o Heilige Geest zelf. We hebben nodig uw leiding. Dat ons hart geraakt mag worden door de boodschap van uw woord. Dat we meegenomen worden naar u toe, Heilige God. U die gezegd hebt, zijt heilig, want ik ben heilig. Heer, geef dat wij vanavond mogen merken dat iets van uw heerlijkheid bij ons is. In de Heere Jezus Christus, die onze heiliging is. Leert u ons dat verstaan, Heere. En geef ons ook een hartelijke verbondenheid aan elkaar. Want vanuit die liefde tot u, is er liefde tot broeders, tot zusters, die dezelfde koning dienen. Er is zoveel misverstand als het gaat over het onderwerp van vanavond, zoveel dwaling in de kerk, ook onwetendheid bij uw kinderen. We bidden u, Heere, geef ons het goede zicht erop. En mogen we elkaar daarop wijzen, vanuit uw woord. Wat is het groot om het zoveel dienaren van u, ambtsdrager, allen die bezig zijn in de dienst van uw koninkrijk samen te zijn vanavond, om te luisteren naar uw stem. Daar moeten we het van hebben, Heere, geeft u de opening van uw woord. Zoals we dat iedere zondag nodig hebben in de prediking. In het luisteren en in het spreken. We hebben dat vanavond ook nodig en we belijden u, Heere, we kunnen dat niet maken. En we hebben het ook niet verdiend. Als u moet doen naar onze zonden, dan bent u hier vanavond niet. Maar u bent de barmhartige en genadige God. U, Heere Jezus Christus, hebt de zonde der wereld gedragen. En als we daarop mogen zien, dan kan het. Uw genade voor schulden, voor zondaar, voor overtreders van uw wet. Heere, bewaar ons ervoor dat we uit de hoogte op onze gemeenteleden zouden neerzien. Zoals we vanmiddag hebben gehoord, stervende dienstknechten onder stervende mensen. Geef dat we zo onder uw woord mogen staan, vermaand mogen worden, juist als het over dit onderwerp gaat, vanuit de heiligheid van u. Hoe dichter we bij u mogen komen, des te onreiner we onszelf voelen, en des te meer we denken, Heere, hoe moeten wij hier nu over spreken? En hoe moeten wij hier nu onze gemeenteleden op aanspreken? O, geeft u dan, o God van alle genade, dat we zelf een voorbeeld mogen zijn voor anderen. Dat onze oude mens hoe langer hoe meer gekruisigd mag worden. En de nieuwe mens mag opstaan. Tot verheerlijking van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, we leggen het alles in uw handen. U weet hoe we gekomen zijn. Misschien zijn er zorgen. Met de gezondheid. In de verhoudingen. In de gezinnen. Of misschien wel verstoorde verhoudingen in de gemeente of in de kerkenraad. U weet alle dingen. We bidden u. Om de kracht van uw genade. Dat het kruis dan een heiligend kruis mag zijn, om te reizen naar het erfgoed hierboven, in het vaderlijk hart. Wilt u ons aandienen, in de zoon van uw liefde, om Jezus wel. Amen. Broeders en zusters, zie ik. Neem aan, geen ambtsdragers, maar u bent hartelijk welkom. Broeders, wie nadenkt over levensheiliging, zeker ook als ambtsdrager, die snijdt diep in eigen vlees. En dat doet pijn. Maar dat is wel heilzaam. Geven de Heere ons die zegen te ervaren. Als we met elkaar gaan nadenken over de heiliging van ons leven. Ja, ons leven. Het gaat er niet alleen maar om dat onze gemeenteleden, waar we soms van schrikken als we een stukje wereldsgezindheid en wereldsgelijkvormigheid zien, dat we onze gemeenteleden eens helder voor ogen stellen wat nu toch eigenlijk wel de heiliging inhoudt. Tuurlijk, dat is ook nodig. Maar hoe zouden wij daarover spreken en preken, als die waarachtige levensheiliging geen gestalte zou hebben in ons eigen leven? Het tweesnijdend scherpe zwaard van het woord moet vanavond en telkens weer ook in ons eigen vlees snijden. Heiligmaking heeft rechtstreeks te maken bijvoorbeeld met de snelheid waarmee wij rijden over 's Heeren wegen om in een andere gemeente, eventueel als derde dienst, het evangelie te verkondigen. Jammer van je verdiende geld als je geflitst wordt, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet alleen over de man in de toga of in de streepjesbroek, maar ook over de man in zijn pyjama die rondloopt in zijn gezin. En als hij zich naar zijn rustplaats begeeft, niet aangeschoten is vanwege alcohol of zo. Of met een rokerskuch bij het opstaan en naar bed gaan. Want wie God vreest, broeders, die wil toch naar al de geboden van de Heere leven. Eerste gebod, vijfde gebod, zesde gebod. En de duivel kent, kunt u het achterin verstaan, ik heb het niet, goed. De duivel die kent uw en mijn zwakke plekken en die hebben we allemaal. En de een staat niet boven de ander. Geld. Macht. Onkuisheid. Eigen roem. Zelfbedoeling. Welvaart. Ingekapseld zijn door mensen in de gemeente die we naar de mond moeten praten. Loslippigheid. Lange tenen. Opvliegendheid. Gemakzucht. Gebrek aan liefde tot mensen die ons kwaad bejegenen. Eerzucht. Wazigheid. Onbetrouwbaarheid. Laat ieder zijn zwakke plek maar invullen. We hebben er genoeg. Want dominees zijn ook mensen. En het strekt ons niet tot eer dat een bekend gezegde luidt: wie een dominee wil eren, die moet niet met hem verkeren. Hoe is het gesteld met uw en mijn levensheiliging? Heiliging. Ja, je hoort gemeenteleden nogal eens zeggen: dominee, u moet zo preken dat ik er morgen nog iets concreets mee kan doen. Vooral praktisch. Praktisch christendom. Niet te verwarren met praktikaal. Wie het vatte, die vatte dan. Broeders, heiliging is actueel. En soms ben je bang dat het gaat om een bos bloemen zonder wortel. Soverdorp. Activisme. Of wetticisme. En we weten, er zijn drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is waar dat het uiteindelijk om het derde stuk gaat. In ons leven, nu. Voor God en onze naam. De heiliging, de dagelijkse bekering. Maar niet zonder het tweede stuk, de rechtvaardiging, de verzoening met God. Wij preken niet alleen: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen, maar wij preken ook: laat u met God verzoenen. Want we gaan er toch niet van uit dat heel onze gemeente verlost is. En er is geen vrucht zonder wortel. Dus de voorvraag blijft altijd: zijn we met God verzoend? Zijn onze zonden vergeven? Zijn de zonden van onze gemeenteleden vergeven? Worden wij en onze schapen geleid door de Heilige Geest? Horen we toch echt wel bij die pelgrims die eenmaal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen zullen? Zijn we wedergeboren tot een levende hoop? Dat is de voorvraag. En die blijft actueel. Ook in de zondagse prediking. Maar daarnaast mag de heiliging niet vergeten worden. En daarom maak ik eerst een paar opmerkingen over het verband tussen rechtvaardiging en heiliging. ten nauwste aan elkaar verbonden. Het is een tweelingweldaad. Calvijn zegt, het is een duplex gratia, niet te scheiden, al worden ze in de Bijbel wel onderscheiden. Gaat het in de rechtvaardiging om de bevrijding van de schuld van de zonde? In de heiliging gaat het om de bevrijding van de smet van de zonde en de toewijding van het leven aan de Heere. Niet alleen de gevolgen van de zonde moeten weg, maar ook de zonde zelf moet uitgebannen worden. Want de zonde is in strijd met de heiligheid van God. Hoe mooi hebben we dat vanmiddag gehoord, die deugd van Gods heiligheid. Christus nam door zijn bloed de schuld weg, maar door zijn geest neemt hij ook de smet weg. Al is dat laatste in ons leven onvolmaakt. Dus het gaat hier niet om menselijke prestaties en de verdienstelijkheid van de goede werken, want de heiligmaking valt voor 100% onder de genade. De heiligmaking bestaat niet buiten het offer van Christus en buiten de verzoening om. Uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wil, spreekt God vrij van schuld en straf en geeft hij een recht op het eeuwige leven. Dat is eerst. Professor Dr. Floor wijst er in een artikel in Theologia Reformata, een hele poos geleden is dat al verschenen, op dat deze materie, rechtvaardiging, zowel als de heiliging, er allebei alleen zijn door het geloof. Hij zegt, waar de heiligheid van Christus ons deel wordt, horen we tegelijk, op grond van de indicatives van het heil, rechtvaardiging, heiliging, de imperatief, wees heilig. Jaagt naar heiligmaking. Dood uw leden die op de aarde zijn. Dit vervullen van de imperatieves is evenzeer een zaak van het geloof als de aanvaarding van het heil in de indicatieves. De heiliging is gave en opgave. De geloofswerkelijkheid vraagt ook om geloofswerkzaamheid. Niet alsof de rechtvaardiging Gods werk is. En of wij bij de heiliging opeens aan de beurt komen. Broeders, het juiste zicht op het evenwicht is hier heel belangrijk voor de manier waarop wij de heiliging en over de heiliging spreken en aan de orde stellen. Het blijft voor 100% genade door het geloof, niet uit uw godsgave. Het is opmerkelijk dat Christus door één offer in eeuwigheid volmaakt heeft degenen die geheiligd worden. Hebreeën 14, vers 10. Het geheim van de heiliging ligt dus, net als bij de rechtvaardiging, in het offer van Christus. Het is de betrokkenheid in het geloof op het sterven en de opstanding van Christus. De gelovigen zijn in Christus geheiligd. Dat wil zeggen, afgezonderd. Uit de wereld gehaald en aan God ter beschikking gesteld. En daarom zullen ze de heiligmaking najagen. Ja, er zit hier een broeder, daar mag ik het woordje heiligmaking niet van gebruiken, maar ik doe het lekker van. Als wij dat woordje heiligmaking horen, komt zo gauw de gedachte bij ons op, wat ontbreekt mij nog ontzettend veel als het gaat over de heiliging van mijn leven. Wat is er een onheiligheid en een gebrek. Toen ik vanmorgen wakker werd, toen dacht ik, oh ja, vandaag gaan we tweede conferentie. Moet ik over de heiliging spreken? Kun je zich dat voorstellen, dat je dat denkt? Als je naar jezelf kijkt, als we de heiliging ernstig nemen, worden we toch bepaald bij onze verdorvenheid, bij onze zwakheid, bij onze onreinheid. Wij zijn zo zwak dat wij geen ogenblik kunnen staande blijven. En onder de aanvallen van de duivel en de verleiding van de wereld. We zouden geen rust meer hebben als we het woord van God, zijt heilig, want ik ben heilig, met de inspanning van onze eigen krachten moesten zien te vervullen. Laten we eens even een paar dingen nagaan. Woorden eerst in de schrift. Het Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament voor heilig gebruikt wordt. Het woord kadosh is afgeleid van de stam kaat en dat betekent scheiden. Een heilige is dus een afgescheidene. Hoort u dat, hervormde broeders? Een heilige is een afgescheidene. Of, ik kom u te hulp, een afgezonderde. En dat klinkt erg negatief, maar dat is de taal, in de taal van de Bijbel niet zo bedoeld. Want het gaat erom dat die afgescheidene juist daarom ten volle op iets of iemand gericht kan zijn. Dus enerzijds afgescheiden van en tegelijk afgescheiden tot. Nou, afgescheiden van de zonde en gericht op God en de naast. Afgezonderd van het gewone en het algemene, van de wereld. En tegelijkertijd toegewijd en bestemd, toegewijd aan en bestemd voor God en zijn dienst. Heiligen is dus iemand afzonderen en apart stellen, ter beschikking houden voor de dienst van God. Toewijden aan God. Beslag leggen op iemand voor de dienst van God. Zo komt de bijzondere betrekking uit waarin God iemand plaatst. In dit verband is het heel interessant dat de term heiliging ook gebruikt wordt voor de Heere Jezus zelf. Johannes 10 vers 36 zegt Jezus dat de Vader hem heeft geheiligd en in de wereld gezonden. Dat betekent dat de Vader hem apart gezet heeft voor zijn dienst. Johannes 17 vers 19 zegt Christus, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Zo stelde hij zichzelf aan God ter beschikking, opdat hij door middel van zijn kruislijden het recht op vergeving van zonden zou aanbrengen. En zo betekent in die aangehaalde woorden de heiliging ook voor Christus toewijding aan God. En dat geldt ook alle gelovigen. Als de schrift bijvoorbeeld zegt, 1 Korinthe 6 vers 11, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God, slaat dat woord geheiligd niet op een toegerekende gerechtigheid van Christus. Want dat hoort bij het stuk van de rechtvaardiging. Denk aan zondag 23. Zijn volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid wordt ons toegerekend en geschonken. Het gaat hier om het weggehaald zijn uit de wereld en ter beschikking gesteld zijn aan de dienst van God. Geheiligd, gij zijt geheiligd. Hagiastete. En dat moet u verbinden met hagiasmos en niet met hagiosune. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het wijst niet op het resultaat, maar op de toewijding, op de voortgang van de heiliging. U kent natuurlijk allemaal Kolbrugge. Ik zat aan tafel tegenover een ras-echte Kolbruggiaan. Ja, die zijn er. En u weet hoe Kolbrugge enorm veel nadruk legt op heilig zijn in Christus. En als dat niet waar was, dan zaten wij niet hier. Want heel het heil ligt in hem. Die toegerekende heiligheid van Christus. Werp je heiligingskrukken maar weg, want je komt er de berg Sinaï niet mee op. Ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Zeker. Maar daar gaat het over de rechtvaardiging. Wie heiligingskrukken wil gebruiken om de Sinaï op te klimmen in het stuk van de verlossing, die kan ze beter weggooien. Maar we hebben toch wel gezongen. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind, of niet? Vanmiddag is de naam Bavink gevallen. Ik heb vorige week dat hoofdstuk van Bavink over de heiliging nog eens zitten lezen. Toen dacht ik wat prachtig. In dat onderdeel van de weldaden van het verbond komt de orde des heils aan de orde. Een hoofdstuk over heiliging en volharding. Zo evenwichtig. Tegenwoordig hoor je wel eens van reformatorische en evangelische moet een kruisbestuiving zijn of zo. Niet dat ik daarvoor ben, maar ik dacht als je nou het nou eens doet bij Kolbrugge en bij Bali. Weet u wat je dan krijgt? Een koolbaviaan. En dat lijkt me helemaal zo gek nog niet. Dus dat woordje heiliging ter beschikking gesteld aan God, afgezonderd van. Deze uitleg van het woord heilig in de Bijbel betekent niet dat we ons moeten terugtrekken uit het gewone leven. Het betekent wel dat we ons onbesmet moeten bewaren van de wereld, die in de macht van de boze ligt. Dat lezen we ook in Romeinen 6, we hebben het gelezen. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, negatief, afgescheiden van de zonde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, positief, toegewijd aan God, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Ik kom er later nog wel op terug. Als wij het hebben over heiligmaking, bedoelen we meestal dit laatste. Niet zozeer dat wij door en voor God apart gezet zijn, maar als wij het hebben over heiligmaking, dan gaat het erover dat er in ons leven iets gebeurt, zodat het doel van die afzondering duidelijk wordt. Dat apart gezet zijn voor God maakt ons niet heilig. Daardoor worden we beschouwd als heilig. Maar de ethische betekenis van het woord heiligmaking wijst op de zuivering en de reiniging van ons leven, zodat we meer en meer gaan lijken op onze grote meester, de Heere Jezus Christus. Als het doopformulier zegt dat we in Christus geheiligd zijn, volgt daarna dat we verplicht zijn tot die nieuwe gehoorzaamheid, om God te dienen en lief te hebben. En dat laatste is de betekenis die de heiligmaking in ons dagelijks spraakgebruik heeft, en ook in de Bijbel zelf. Zo pakt God de zonde aan, nadat we zijn wedergeboren en gerechtvaardigd. Dr. Martin Lloyd-Jones geeft deze definitie van heiliging. Hij zegt: heiligmaking is de genadevolle en voortdurende werking van de Heilige Geest, waardoor hij de gerechtvaardigde zondaar bevrijdt van de verontreiniging van de zonde en diens hele natuur vernieuwt naar het beeld van God en hem in staat stelt goede werken te doen. Lloyd-Jones, jullie Jos. Even een paar klassieke stemmen. Calvijn, als de bekendste van de reformatoren, heeft geen apart hoofdstuk over de heiliging in de heilsorde. Maar hij behandelt de heiligmaking in een paar hoofdstukken in zijn derde boek in de institutie die handelen over de boetvaardigheid. Het leven van een christen, de zelfverloochening en het dragen van het kruis. En hij ziet als doel van de heiliging de herstelling van het beeld van God. Toch weten we dat hij zijn institutie juist schreef ter bevordering van de vroomheid. En volgens de ondertitel van de eerste editie betrof het een summa pietatis. In dat spoor ging ook Voetius reeds in zijn inaugurale rede in 1634 met als onderwerp De pietate cum scientia conjungenda, tekenend voor de theologie van de reformatie, de combinatie van geleerdheid en vroomheid. In die genoemde reden spoort Voetius de theologen ertoe aan dat ze de uitnemende liefde van Christus moeten vermelden. En dan zegt hij, wee u, wee mij, wee alle theologen, als wij ijveren voor de godsdienst en anderen de godzaligheid inprenten, terwijl wij er misschien zelf nooit smaak in gekregen hebben. Laten we het ter harte nemen, broeders. Heiliging is een Bijbelse zaak. Heel simpel gezegd, als je wederom geboren wordt, ga je God lief krijgen. Als je zien mag dat de Heere Jezus voor je zonden aan het kruis gestorven is, dan komt vanuit de diepste begeerte van je hart een verlangen om heilig voor de Heere te leven. Heeft hem zoveel gekost. Omdat je ziet dat de zonde zo duur betaald is, wil je geen zonde meer doen en er in alle kracht tegen strijden. Je wilt goede vruchten dragen voor God en door een heilige levenswandel toch ook je naaste winnen voor Gods koninkrijk. Je wilt zo graag lijken op die grote meester die toch ook is. Je wilt het beeld van Christus gelijkvormig zijn. En de Heilige Geest werkt dat verlangen in je hart. Toch is de heiliging niet alleen maar een verlangen in je hart. Nee, de Bijbel geeft op veel plaatsen duidelijk de opdracht tot echte levensheiliging. Niet alleen het Oude Testament, ook de brieven van de apostelen staan vol van vermaningen tot levensheiliging. Lloyd-Jones durft de stelling aan dat de heiligmaking primair Gods werk is, maar dat wij ook ons aandeel moeten leveren. God rechtvaardig neemt aan tot zijn kinderen, geeft zijn geest die ons leven heiligt, maar wij moeten wel onze zonden laten en haten en belijden. Wij moeten wel het goede doen en Christus navolgen. Lloyd Jones kende de Puritijnen. De naam van Jonathan Edwards is genoemd vanmiddag. Die zegt, de heiligheid is niet alleen een toegerekende heiligheid, maar in de praktijk worden Gods kinderen daadwerkelijk in hun levensheiliging heilig. Laten wij de Bijbel er eens bij pakken. Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vers 12 tot 16. Filippenzen 2, vers 12 tot 16. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, wijde het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Eerst heeft de apostel gewezen op de vernedering en de verhoging van Christus, om de zaligheid voor zijn kerk te verdienen. Heel de wereld zal hem eren. Iedere knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal hem belijden als Heere. En in dat kader geeft hij aan Gods kinderen de opdracht om door hun getuigenis en levenswandel de ongelovigen te leiden tot bekering voor het te laat is. Paulus vermaant de gemeente tot innerlijke heiligheid en eensgezindheid, opdat juist de buitenwacht zal kunnen zien wie God is. En wat het leven uit God betekent. Herhaal vers 12 en 13, herhaal ik. Alzo dan, mijn geliefden, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Nou, u begrijpt, deze woorden zijn gericht tot de gelovigen in het kader van de levensheiliging. duidelijke balans. Twee stukken in die tekst. Werkt uw zelfzaligheid uit? Zou ik daarachter zetten, om het uit te leggen. Werkt het uit? Laat het zien dat je leven vernieuwd is. Maar God is de drijvende kracht achter uw heiligmaking. Dat evenwicht vinden wij ook in het beeld uit Johannes 15, als het gaat over de wijnstok en de ranken. Jezus is de wijnstok, de gelovigen zijn de ranken. Alleen door in de wijnstok te blijven is er vrucht. De positie in Christus heeft tot gevolg het leven voor God. Door de sapstroom van de gemeenschap met de Heere Jezus. Maar die rank is niet passief. Dat is niet een holle buis waar geen activiteit of leven in zit. Die rank is vol leven. Natuurlijk kan die rank niets doen als hij niet de levenssappen uit de wijnstok opzaagt. Dat is essentieel. Maar als dat levenssap er is, is die rank vol vitaliteit en leven. Hij filtert dingen uit de lucht, stoot weer andere dingen uit. Elk blad aan de rank is vol activiteit. Daar hebt u het weer. Gods werkzaamheid en onze verantwoordelijkheid. Het passieve en het actieve. En broeders, als je van mening bent dat je voor de heiligmaking alleen maar God zijn gang behoeft te laten gaan en op Jezus te zien, dan hebben de evangelisten en de apostelen heel wat tijd en energie verspild met al hun vermaningen om bepaalde zaken in de praktijk te brengen in hun brieven. We moeten toch, ik neem maar een paar citaten uit die brieven, de zondige werkingen van het lichaam doden, de begeerlijkheden van de jonkheid vlieden, onszelf reinigen van de besmetting van het vlees, de leugen afleggen, de duivel geen plaats geven, geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken der duisternis, alle bitterheid wegdoen, geen vuile praat, geen hoererij, onreinheid, geen kwaad spreken over de naaste. Geen verbittering in je hart behouden. Alle facetten van het dagelijks leven, gedachten, gesprekken, daden, behoren toch Gods heiligheid te weerspiegelen. De Heere Jezus zelf wijst op veel plaatsen in de evangeliën daarop. Denk maar aan die bekende woorden uit de bergrede, Matthäus 5, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Hier zie je ook weer direct wat het doel is van de levensheiliging, de eer van God, en het winnen van de mensen voor de dienst van God. En die levensheiliging is zo belangrijk, dat je zonder deze niet eens zalig kunt worden. Jaagt de vrede na, met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat nieuwe leven uit God, dat beheerst wordt door de Heilige Geest, zal ook zichtbaar worden in je leven en in alle levensverbanden. Het gaat niet om iets extra's, dat misschien ook nog wel gemist zal kunnen worden. Heiligmaking is van primair belang. Wie de heiliging schrapt, schrapt het heil zelf. De Bijbel staat vol vermaning, oproep aan de gelovigen om heilig voor de Heere te leven. Apostel Petrus vermaant de gelovigen in zijn eerste brief dat ze als gehoorzame kinderen niet meer naar hun oude zondige begeerten die vroeger over hen de overhand hadden moeten leven. En dan fundeert hij de oproep tot heiligmaking in de heiligheid van God, waaraan wij gelijk vormig moeten worden. Na de lezing van vanmiddag over de deugden van God zou ik haast zeggen, wie beeft u niet? Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. De apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan direct erachteraan, je kan zeggen dubbele punt, dat gij u onthoudt van hoererij. En verderop zegt hij, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Het diepe geheim van het geheiligde leven voor God is de navolging van de Heere Jezus. Daar wil ik morgen bij leven en welzijn dieper op ingaan. Dat gevoelen die gezindheid zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Geheim van die eenvoudige, ongekunstelde levensheiliging is de gelijkvormigheid aan Christus. En de Heilige Geest weet precies hoe dat moet. Nieuwe leven uit God zal zichtbaar worden in onze omgeving. Zo kan je leven vragen oproepen. Dan bedoel ik het nu positief natuurlijk. Ongelovige mensen om je heen vragen naar het geheim wat daarachter schuilt. Hoe belangrijk is het om zo te leven? Ik denk aan Paulus en Silas. Aan hun houding in de kerker van Filippi is menselijkerwijs te danken dat de stokbewaarder tot bekering kwam. Niet door die aardbeving. Dat heeft wel zijn leven ontredd. Maar hij heeft liefdevolle ogen gezien. En een man die riep, doe uzelf geen kwaad. En bewogenheid met hem, door wie ze gemarteld waren. Dat geheim begreep hij. Paulus riep, doe uzelf geen kwaad. Kwam hij aan hun voeten. En het werd een eeuwig tot zegen. Levensinstelling, levenswandel, de uitstraling van Paulus en Silas. Hoe belangrijk het ook is om mensen vanuit het evangelie te helpen op sociaal gebied, op maatschappelijk gebied. In Gods ogen zijn al die zaken toch niet zo belangrijk als de persoonlijke levensheid. Een discipel is herkenbaar aan de navolging van zijn meester. Dat is één, en dan natuurlijk dat andere ook. Broeders, zien onze gemeenteleden dat ook bij ons? Is ons voorbeeld navolgenswaardig? Zien ze Christus in ons? In ons leven? In de manier waarop we antwoord geven? In heel ons zijn? Dat is een goede vraag. Waar we tot onszelf mee mogen inkeren. Nee, ik bedoel niet de heiligmaking in eigen kracht. U moet niet denken, de heiligmaking is een werk waar wij wel even de schouders onder zetten. Nee, het gaat helemaal niet om onze prestaties. We moeten niet denken, de rechtvaardiging, de vergeving van zonden, daar is God aan het werk. Hij spreekt vrij op grond van Christus kruisverdiensten van zonde en schuld en geeft een recht op het eeuwige leven. En de heiligmaking, daar moeten wij opeens het werk gaan doen. Niks ervan. Heiliging is net als de rechtvaardiging verbonden met Christus. En dus ook de Heilige Geest, die hem doet wonen in je hart, door het geloof. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Catechismus zegt het zo mooi. In zondag 32. Dat Christus, die is het onderwerp, die doet het. Nadat hij ons met zijn bloed gekocht heeft en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Christus doet dat. Opdat wij ons met ons hele leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en door ons geprezen worden. Dus broeders, levensheiliging is geen kwestie van doe het zelf, een doe het zelf kwestie. Al vraagt het onze inzet en inspanning om jezelf aan te pakken. Als het erom gaat om bepaalde ingewortelde zondige gewoonten in je leven te veranderen. Dan zal het ons gebed zijn, Heere, dat kan ik nooit in eigen kracht. Mijn mogelijkheden schieten tekort. Helpt u mij. Vervult u mij met de kracht van uw Heilige Geest. Heiligmaking kan alleen gestalte krijgen in het leven van een christen door de Heilige Geest. En die verbindt met Christus. Door de gemeenschap met Christus komt dat intense verlangen om heilig voor de Heere te leven. Broeders, gebrek aan levensheiliging betekent dus gebrek aan gemeenschap met de Heere Jezus. Gebrek aan het zicht op Hem. Gebrek om de overdenking van zijn offer en wat Hij voor ons deed. Die nabijheid van Hem. Stel dat u een bepaalde strijd te voeren hebt op het gebied van de seksualiteit. Ik maak het maar even heel concreet. Je eigen vrouw kan maanden ziek zijn. Je kan het best moeilijk hebben. Je komt bij de pompstation. En je weet in die hoek liggen die je bladen. Dan is het alleen de gemeenschap met de Heer Jezus die zegt rechtdoor naar de kast. En daar staat je aan. En als die dadelijke gemeenschap met Christus er niet is, komt de Satan ertussen en probeert hij ons tot dit en dat te verleiden. Dus het gaat erom. Dat moeten we elkaar voorhouden, steeds weer opnieuw. Zie op Jezus. De gemeenschap met de Heer Jezus. De heiligheid van God. God verschijnt aan Abraham. Machtig mooi. Genesis 17. Ik ben God, de Almacht. En dan wandel voor mijn aangezicht en wees op in die volk. En zo is er niet alleen die voortgang in de heiliging leidt altijd weer opnieuw naar de Heere Jezus toe. Hij zelf heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En dan gaat het over dat vruchtdragen. Johannes 15. Het komt ten diepste dus allemaal neer op de gemeenschap met de Heer Jezus. Het blijven in Hem. Het is een opdracht. Nee, er is geen afval der heiligen, maar het is wel een opdracht. Blijft in Hem. Heiliging kan alleen vanuit een hartelijk en diep afhankelijke geloofsverbondenheid met lieve, zalig, Jezus Christus. Levenslange strijd tegen de oude mens. Om ons helemaal door Christus te laten gezeggen. De herder. Die om zijn naam mijn treden leidt. In het effen spoor van zijn gerechtigheid. We gaan dat eerst samen zingen. Ik doe het net als zondags altijd een tussenzang. Als het lang genoeg geweest is, dan zingen we eerst om op adem te komen, want ik heb nog een paar dingen. Dus we gaan eerst zingen. Uit Psalm 23. Dat is zeker een afgescheiden traditie, of niet? Een tussenzang. Zal wel, hè? Maar dat komt omdat we te lang preken en dan wil je dat op die manier weer een beetje in orde maken. 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het derde, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 1 en 3 uit Psalm 23. Ik heb nog twee aandachtspuntjes. In de eerste plaats groeien in heiliging. En in de tweede plaats onze verantwoordelijkheid daarin. Dat kwam natuurlijk ergens aan de orde, maar nu even expliciet. Het zou verkeerd zijn om te denken dat je door de wedergeboorte in een soort geestelijke toestand gebracht wordt, waarbij verder geen ontwikkelingen meer nodig zouden zijn in je leven als christen. Petrus sluit zelfs zijn brief af met de vermaning aan de gelovigen dat ze moeten oppassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Het is niet goed om stil te staan, je moet verder komen. De heiliging is een proces, een ontwikkeling. Een groeiproces onder leiding van de Heilige Geest. Want God heeft er verdriet van als wij in de wedergeboorte blijven steken. Genoeg hebben aan vergeving van schuld en zonde en de rest op zijn beloop laten. Als we niet verder komen in het gelijkvormig worden aan zijn beeld, want hij heeft daar een doel mee. Als een kind geboren is, lijkt het meestal op de ouders. En hoe meer het groeit en ontwikkelt, des te duidelijker gaat het de trekken vertonen van bijvoorbeeld zijn vader. Nou, zo is dat geestelijk ook. Als het goed is, zullen we hoe langer hoe meer de trekken gaan vertonen van onze oudste broeder, de Heere Jezus Christus. Die het beeld van God, de Vader in de hemel. En dat is een hele ontwikkeling, die alles te maken heeft met voortgang en groei. Zelfs in het leven van de Heere Jezus als mens, lezen we van zo'n proces van verdieping en groei. Na het bezoek van de 12-jarige Jezus in de tempel, waar hij de leraren van Israël onderwees, en ze verbaasden zich erover, lezen we van hem dat hij toenam in wijsheid en grootte en genade bij God en bij de mensen. Een duidelijk bewijs dat er groei is in levensheiliging, in het leven van een christen, vinden we opnieuw in de Filippenzenbrief, nu hoofdstuk 3. Ik wil daar met u ook een paar versen in lezen. Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Filippenzen 3, 7 tot 14. Maar hetgeen mij gewin was, die wettische dienstbaarheid, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof is van Christus, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig worden. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is. Paulus geeft heel zijn vroegere leven van wettische dienstbaarheid op voor de kennis van Christus, die hij steeds meer en steeds dieper wil leren kennen. Niet alleen in de kracht van zijn opstanding, waardoor het nieuwe leven mogelijk is, zeker ook dat kennen van de Heere Jezus in de kracht van zijn opstanding is verbonden met de rechtvaardiging. Vers 10 sluit nauw aan bij het slot van vers 9, namelijk dat Paulus de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof mag kennen. In vers 10 geeft hij aan dat hij dat geheim nog dieper wil leren kennen. Christus is immers opgewekt tot onze rechtvaardiging. Paulus wil vorderen in die kennis van hem. En de kracht van zijn opstanding. Die kracht van Christus' opstanding wordt echter ook openbaar in het nieuwe leven dat hij verworven heeft. En dat wijst op de levensheiligheid. En daarom vervolgt de apostel ook met zijn innige wens om ook in de gemeenschap aan Jezus lijden zijn dood gelijkvormig te worden. Vers 10. De apostel bedoelt hier dat hij meer en meer de versmaadheid van Christus wil leren dragen. Dat moet je leren, broeders. Het kruis is een heiligend kruis. Dat is de bedoeling er ook van in uw leven. U die door een diep dal moet. God bedoelt u dichter bij Jezus te brengen. En vanuit die nabijheid van Christus draagt dat lijden vrucht. Zo wordt Paulus voor de wereld gekruisigd. Die door het lijden gebroken is in eigen kracht, leert staan op de bodem van Gods genadekracht. En in die weg van verdrukking en afsterven van de oude mens, zal het nieuwe leven van de heiliging de overhand krijgen. Dat bedoelt Paulus ook met die woorden, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Proef daarin de worsteling naar toename in heiligheid. Hij wil zich ontworstelen aan wat nog bij de dood en bij de zonde hoort. En in dit leven wil hij daar al enigszins in opstaan. Op een andere plaats zegt hij dat hij altijd de doding van de Heere Jezus in zijn lichaam omdraagt, opdat ook het leven van Jezus in zijn lichaam zou geopenbaard worden. Twee keer toe gebruikt hij de woorden, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Zo intens verlangt Paulus naar voortgang en groei in het leven van de heiligen. In diepe geloofsverbondenheid met de Heere Jezus. En daarom zegt hij ook, daartoe is hij door Christus Jezus gegrepen. Door de inwonende Heilige Geest is er de voortdurende strijd tegen de zonde en tegelijkertijd het verlangen om godzalig voor de Heere te leven naar het voorbeeld van Christus. Want hij leefde volmaakt in gehoorzaamheid aan Gods wet. Dan zeg je, Heere, dat wil ik ook zo graag. O God, ik kan u niet missen. Juist ook in de heiliging. Dan vind je de wet van God niet zwaar, maar heilig en rechtvaardig en goed. En je krijgt er zelfs vreugde in. Met de dichter van Psalm 119. Dat is een proces wat langzamerhand zich voltrekt in je leven en daar zit, als het goed is, voortgang in. Dagelijks toenemen. Zo heeft Paulus het over een vernieuwd worden van de inwendige mens van dag tot dag. Als de Heilige Geest ons leven leidt, is er groei en voortgang. Een voortgaande heiliging. Heel veel plaatsen in de Bijbel spreken daarover. Denk aan die woorden als de apostel vermaand om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Je kunt ook denken aan dat woord van Paulus, waarin hij ons oproept om onszelf te reinigen van de besmettingen van het vlees en de heiligmaking te voleindigen in de vreze Gods. Want ook de heiliging moet tot zijn doel komen. Namelijk, een reine, heilige mens als een spiegel van Gods heiligheid. Broeders, natuurlijk zijn we gezakt. Of u niet, als we ons daar aan toetsen. Maar de Bijbel zegt het, ik hou het u en mezelf voor, heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En nu begin ik met mijn laatste aandachtspunt. En dat heeft te maken met heel duidelijk onze verantwoordelijkheid daarin. Hoe verantwoordelijk wij dienaren van het evangelie zijn voor de heiliging van ons leven, lezen we in de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En die nemen we er even bij. De laatste tekstaanhaling in het vierde hoofdstuk. 1 Timotheus 4. Het gaat speciaal over dienaren, over u en mij. 1 Timotheus 4, we lezen vers 6 tot 8. Goddelijke en oudwijfse fabelen, en oefen uzelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Een van de aspecten die nodig zijn om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn, is dat we onszelf oefenen in godzaligheid. Timotheus moet de dwaalleer verwerpen, de rechte leer onderwijzen, met oude wijven praat zich niet ophouden, want die vrouwtjes komen toch nooit tot de kennis van de waarheid, zegt Paulus. Het gaat om de gezonde woorden van het geloof, wij bewerken de zaligheid niet, Christus alleen is de verlosser. En dan stelt Paulus de lichamelijke oefening tegenover de geestelijke oefening.
brieven. Hij zet ze naast elkaar. Hij vergelijkt ze met elkaar. En voor oefening gebruikt hij een woord uit de sportwereld, u allen bekend. Rumnadze. Een woordje gymnastiek, trainen. Hij wijst op de noodzakelijke geestelijke training voor de dienaar van Jezus Christus. Dat bent u en dat ben ik. Die atleten uit de Griekse sportwereld, die trainden voor een vergankelijke erekrans. En wij moeten het doen om de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid te behalen. Train uzelf. Oefen uzelf tot godzaligheid. Godzaligheid. Of godsvrucht. Is de vrucht van de omgang met God. En dat is de heiligheid. De praktijk van het christenwezen. Kennis van God die door het geloof wordt verkregen en in de persoonlijke omgang met hem wordt verdiept en zijn gevolg heeft in ons leven. Dat moet de grondhouding zijn van ons als dienaren van het woord. Anders heeft ons woord toch geen gezag? Dan zeggen ze, ja, hij kan mooi preken, maar kijk eens wat hij zelf doet. Dat ontzag voor Gods heiligheid. Deugd. En de ervaring van Gods liefde. Dat is Gods wezen. En het verlangen naar God. Die innige omgang met God stempelt je levensstijl in een leven voor God. Dat hem wel behagelijk is. Dat wil de Heer. Gods zaligheid is de glans van Gods genade. Die straalt over de gelovigen in hun leven met God. En zo is het de voorbereiding op de eeuwige heerlijkheid. Dus broeders, wij mogen elkaar eerlijk de vraag stellen, hoe staat het met onze godsvrucht? Zijn wij zo een goed dienaar van Jezus Christus? Vindt u dat geen strijd? Wat zitten in onze dagelijkse wandel met God veel bergen en dalen? Wat een zondensom. Mislukkingen. Ontmoedigingen. En kennen we dat diepe verlangen naar de gemeenschap met God? Die hunkering naar de nabijheid van God in Christus. En van daaruit, als vanzelfsprekend, als vrucht dat heilige leven voor de Heer. Hoe meer tijd wij met God doorbrengen, des te meer zullen wij zijn heerlijkheid uitstralen. En alleen zo zijn wij een goed dienaar van Jezus Christus. Timotheus, je kan alleen goed voor de gemeente zorgen als je voldoende zorg hebt voor je eigen zielenleven. Hoe kun je anders zielzorger zijn voor anderen? Hoe vaak gebeurt het niet als je zelf iets moois ontdekken mag in de Bijbel, 's morgens in je stille tijd, dat je diezelfde dag van God nog een gelegenheid krijgt om het door te geven aan anderen, of soms later in de preek. En u bindt Paulus Timotheus op het hart om zichzelf te oefenen in godzaligheid. Zoals die sportlaar. Zichzelf inspannen om de sport onder de knie te krijgen door regelmatige oefening en training. Nou, daar hebt u toch echt onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid aan inzet. Voor die training is toewijding nodig. Het formulier van de bevestiging van de ouderlingen houdt ons voor dat we onszelf voortdurend moeten oefenen in de verborgenheden des geloofs, broeder. De handleiding voor die geestelijke training in godsvrucht is de Bijbel, Gods woord. Door die biddend, verwachtend geloof te lezen en te bestuderen, is het contact mogelijk met God. Broeders, hebben wij nog tijd genoeg voor stille tijd? Want van daaruit laat God zijn licht vallen over ons dagelijks leven. Zo stellen woord en gebed ons leven in het licht van Gods zorg en Gods liefde. En zo wordt die oefening een oefening in vertrouwen op God. Moet je leren. Denk aan het avondmaalformulier.
Leer ons hoe langer weer onszelf overgeven aan uw Zoon, Jezus Christus. Proces. Een leerschool. Jezelf oefenen in het vertrouwen op God, in zelfverloochening, in nederigheid, in ootmoed. Wat gaat dat soms miserabel slecht, om je daarin te oefenen. Maar God wil je ogen daardoor scherpen voor goed en kwaad. Wat goed is en wat kwaad. En zo zal de gehoorzaamheid aan God vruchtbaarheid schenken in het leven voor de Heer. Voor die gehoorzaamheid is gewoon zelfdiscipline nodig. Net als die training van de atleet. Wel doordachte, planmatige oefening en wilskracht om zondige gewoonten te laten en goede gewoonten aan te leren. Daar ben je nooit te oud voor. Noem geen naam. Geduld en volharding zijn nodig om in die geestelijke training bereid gemaakt te worden om dingen te doen die je eigenlijk helemaal liever niet deed. Die hebt u ook en ik ook. Dingen die je veel liever eigenlijk niet deed. Op bezoek bij zo'n heel kritisch gemeentelid bijvoorbeeld. Dat zijn van die klusjes dan. Ja, je stelt het eerst een beetje uit en dan moet er toch van komen. Ja, inderdaad. Hoeveel oefening is daarvoor nodig? Geheim is voortdurend op de leerschool van Christus zijn. Zoals die atleet zijn conditie blijft trainen, zo ook wij. En als u zegt, waar haal ik de tijd vandaan, dan zeg ik gewoon, tijd moet u maken. Kees Roest heeft daar een mooi boekje over geschreven. Tijd moet je maken, het komt hierop neer. Tijd moet je maken door prioriteiten te stellen. Zo simpel is het. Zet het belangrijkste bovenaan de lijst, dan is het niet zo erg als er van onder iets afvalt. Broeders, oefen uzelf in Gods zaligheid. Zo zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. En zoals voor de overwinnaar in de Olympische Spelen de beloofde prijs in zicht kwam, zo is aan de oefening in Gods zaligheid een prijs verbonden. Dat staat in het slot van vers 8. En daar wil ik mee afsluiten. De belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Er is dus loon op de heiliging. Ja. Een stuk van de dankbaarheid, ja. En de heiliging staat niet in een stuk van de verlossing. Er is loon. Genadeloon, geen verdiensten. Maar het is een stimulans. Het wil zeggen dat onze geestelijke inspanning voor de zaak van God niet te vergeefs is. Dat loon is een onderstreping van de noodzaak en de ernst waarmee we geroepen worden om heilig voor de Heer te leven. En die Bijbelse loongedachte is altijd een aansporing van God om te volharden. Loon op de heilige making, nu in dit leven. De nabijheid van God. De kracht om te dienen. De moed om te volharden. Vrede, blijdschap, vaste hoop, vurige liefde. Het is het middel op weg naar de volleinding. Genadeloon wil dus zeggen, God houdt zijn eigen werk in stand. De belofte van voor het toekomende leven is de kroon des levens. Wie hier godzalig heeft geleefd, die zal in het uur van zijn dood ervaren dat Christus erbij is. Stefanus zag Jezus staande aan Gods rechterhand, klaar om hem te ontvangen. En bij de wederkomst van Christus zal voor iedereen zichtbaar zijn dat we de kroon van de overwinning ontvangen. Staat in de Bijbel. Het is niet te geloven, broeder, maar het is waar. Daar is de Griekse atleet niet eens zeker van, wij wel, als wij ons oefenen in Gods vrucht. Want God doet wat hij belooft. Maar het is genade, genadeloon, geen verdiensten. Als we in ware levensheiliging ons leven hebben besteed in de dienst van God en tot eer van zijn naam en tot redding van zondaren om ons heen, waarover wij gesteld zijn geweest om ze te hoeden en te wijden,
Broeders, dan zal het klinken, ik kan het me niet voorstellen. En toch raakt het mijn hart. Heere, wie ben ik? Kom in, gij goede en getrouwe dienst. Die zou hier niet door de grond willen gaan. Schaam. Kom in. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar over veel zal ik u zijn. Ga in. In de vreugde. Uw Heer. Amen. Laten we eerst samen danken en bidden en daarna het zingen. Heere God, we hebben uw woord nageplozen en wijst u ons op onze verborgen afdwalingen die er kunnen zijn. Wat is het goed om dan ook met elkaar te zijn en samen te buigen onder uw woord en samen te zitten in de klas. Op school bij u, Heere Jezus. O, wat bent u een heerlijke onderwijzer. Een volkomen zaligmaker. Dan is onze enige troost in leven en sterven dat we uw eigendom mogen zijn. En dan bent u ook onze heiligheid voor God. We hebben het gehoord. Maar het ontslaat ons niet van de plicht. Dat we ons leven door u laten vernieuwen. Heere, wat een genade. Wat hebben we nodig? O, laat ons niet alleen, Heere, geen dag. Als we dienen in de gemeente, als we staan op de kansel, als we zijn bij onze schapen, als we straks weer voor het catechisatieseizoen begint, als we ons voorbereiden, als we de jongelui ontvangen, gesprekken met ze voeren. O, dat ze in ons leven mogen zien. Dat we een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Wilt u het ons maken, Heere, iedere dag weer opnieuw. Door uw vernieuwende genade, door uw Heilige Geest, door uw nabijheid. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons ons gebrek aan levensheiliging. O, wat is het dan heerlijk om dwars door alles heen in al die worsteling te mogen weten. In hem ben ik toch volmaakt. Heere, die naar huis gaat, bewaart u onderweg. Geef ons een gezegende nachtrust. En mogen we elkaar morgen weer ontmoeten. We bidden dat van. Om die ene naam boven alle naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen, broeders. En de collecte is straks bij de uitgang uit Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild. 3 en 6 uit 84.